Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God. Vanmorgen de Heilige Schriftgemeente uit het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, de profetieën van Maleachi, en daarvan het laatste hoofdstuk, het vierde hoofdstuk, te beginnen bij het eerste vers. Ik noem u dus uit Maleachi 4, te beginnen bij vers 1. Wij stellen ons vooraf voor de Heilige Wet Gods. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw zoon, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen en al die goddeloosheid doet een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal zijn vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel, nog tak laten zal. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen, en gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. En gij zult de goddelozen vertreden, want zij zullen als as worden onder de zolen uw voeten, de 10 dagen die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenk aan de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb, aan geheel Israël, aan de inzettingen en de rechten. Ziet, ik zend u de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heeren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet kome en de aarde met de band sla. Hier eindigt de schriftlezing. Wij gaan over tot lezing van het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze 3 stukken begrepen. Ten eerste, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom met alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of te onzen beste keren wil. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing voor onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten, de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze jonge kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en daarom mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe, en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hem te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Aangezien dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach met zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, waardoor de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek thans de ouders van hun plaatsen op te staan en te antwoorden op de vragen die hen worden gesteld. Ik mag de gemeente verzoeken om bij het binnenbrengen van de kinderen te zingen uit Psalm 81 en daarvan het 11e vers, terwijl wij na de toediening van het sacrament staande deze ouders en kinderen toezingen Psalm 81, het 12e vers. Daar kunnen de kleine kinderen ook mee zingen, want dat kennen ze allemaal. Dat laatste vers is: opent uw mond En het eerste, of beter gezegd het elfde vers, dat wij dus bij het binnenbrengen van de kinderen zingen is: Ik ben de Heer, ik ben uw God, die heilig ijver voor mijn eer. Psalm 81, vers 11 en 12. Geliefden in de Heere Christus, ge hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om aan ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uw kant hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet beleidt dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet beleidt de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op ouders voor God en deze gemeente? In de eerste plaats echtpaar Molenaar Riphagen, uw antwoord. Het echtpaar Oostrom Kamperman. En het echtpaar Wening Slingeland.
Thank you.
een van de kinderengemeente die rondom het doopvont stond. En wat leuk is het, wanneer broertjes en zusjes getuigen zijn van de doop van de jongste die weer in het gezin is ingedragen. Een van deze kinderen, en het trof me, stond vol verbazing te kijken naar die druppelen water die van het voorhoofdje van zijn broertje of zusje vielen op de grond. Het zou me niet verbazen als dat jockie thuis gekomen aan vader en moeder zou vragen wat stelt dat voor, of wat moet dat, of wat heeft dat, noem maar op. Gemeente, dat is voor ons grote mensen een even groot mysterie als voor dat kind. Want dat het dood een bad is, is uitgemaakt. En daar zijn de moeders nu wel mee vertrouwd. Want ze doen eigenlijk haast niet anders dan de kinderen in het bad stoppen. Kinderen altijd maar weer te helpen. En het is eigenlijk een bad van de drie-enige God. Je zou haast zeggen dat ons zicht en tastbaar voor ogen is gesteld dat God drieënig, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die kinderen wil baden in zijn liefde. En dat heeft niet omdat wij zulke lievelingen zijn, dat zegt de doopsformulier wel anders. En dat heeft niet omdat wij dat waard zijn, maar enkel en alleen omdat Gods eenzijdige liefde ons geloven altijd en eeuwig voor is. Hij is de eerste die een hele lange liefdesbrief, bijvoorbeeld de doopsformulier, een samenvatting, een kostelijke samenvatting van de leer van de Heilige Schrift, die ons een hele lange liefdesbrief schrijft en daarin van zijn kant een drievoudige verklaring aflegt. De doop in het bijzonder het bad der wedergeboorte. En dat wil zeggen dat de zaak van de doop een bad, dat een kind niet alleen vaak uiterlijk, maar innerlijk zo door en door onrein is, dat het een bad nodig heeft. Het bad. De afwassing der zonden door het bloed van Christus. Kijken wij onze kinderen daarop aan, gemeente? Zeggen we nou, die, dat is wel een aardige jongen. Dat is wel een aardig meisje, die is wat moeilijker. Die, ja, dat weet ik nog niet precies. Kinderen erop aan dat ze zo door en door vuil zijn, dat ze een algehele reiniging door het bloed van Christus nodig hebben. Dat is ons al gezegd bij in het uur van de doop. En zo, en dat is in de derde plaats, wordt dit kind gelegd in de badende liefde van de Heilige Geest. Die broedt over de gemeente, kindgrond kweekt. Altijd naar bezig is die kinderen thuis en op de zondagsschool en op de lagere school, en waar al niet meer, beademd. Dat is groot gemeente. En dan in de laatste plaats wordt dat kind gelegd. Och, wat is onze liefde armzalig en stumperig. Maar wat zijn we er verschrikkelijk blij mee wanneer we ons eerste of volgende kind hebben gekregen, als het huwelijksleven tenminste gezond is. Wat zijn we verschrikkelijk blij wanneer God weer een kind legt in en tussen onze liefde als man en vrouw. Dat is met geen woorden te zeggen. Ons geslacht verarmt zo. Verschrikkelijk verarmt. Omdat het ik wil op de voorgrond stort. Die vader en moeder is, die weet, ik ben baas af. Niet om de kinderen altijd klaar te staan in de zin van ik zal ze gehoorzamen, nee, maar wel om dienstvaardig te zijn. Dat die gezindheid in ons zij, gemeente, en blijven. En waar ze niet is, terugkeren. ouders in die dienende liefde aan God en elkander staan. Ouders, dat is een taak. Omdat dat van God drieënig, van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest te zien. Uw kind erop aan te kijken, maar met u dit gesproken God erop aan te kijken. En te zeggen, Heere, wij leggen dat kind dagelijks aan de drempel van uw bad, reinig en was het. Door het bloed van Christus, God zegen u daarin en hij sterke u daarin. Laat ons eindigen met het formulier en bidden om de opening van het woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Christus Jezus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, met Vaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heere, leer ons dat in de voortgang van de bediening van het woord. Want we hebben een prediking gehad van een omvang en een diepte waarvoor wij ons hele leven nodig hebben. En u wilt gij vanmorgen uw woord op een bepaalde plaats openleggen. Open het voor ons hart, voor onze geest, voor ons verstand, voor onze wil, voor de diepten van ons gevoel. En wil gij uw Heilige Geest daarbij niet laten ontbreken, zodat we het wezenlijk horen en verstaan en ter harte nemen. Wees met deze ouders, wees met alle ouders in onze gemeente, maar niet minder met de kinderen. En leer gij ze samen voor uw aangezicht te leven als een God die wast, die baat, die reinigt van alle ongerechtigheid. Wijs ze ons aan, ook vanmorgen. En wil uw Heilige Geest over ons doen stromen in de kracht waarmee gij hem hebt uitgezonden. Wij vragen het u in Christus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij willen u het woord des Heren bedienen uit het laatste vers van het Oude Testament, Maleachi 4, en daarvan het zesde vers. Daar staat, en hij, dat slaat heel duidelijk terug op Elia, die God zenden zal voor die grote en vreselijke dag des Heren uit. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen. En het hart der kinderen tot hun vaderen. Opdat ik niet kome en de aarde met de band sla. Gemeente, wij gaan samen zingen de hele 133ste psalm. Dat zijn de versen 1, 2 en 3. In die tijd mocht u één gave geven voor de collecte, voor de kerkvoogdij, die u hartelijk is aanbevolen. Aan de uitgang hangen de bussen voor de zending. We zaten een beetje moeilijk, gemeente, omdat van de zijde van de Gereformeerde Zendingsbond is verzocht om in deze dagen een actie te houden, doe het eens voor een ander. En we gunnen de zending alles goeds. We hadden net najaarscollecte gehad. We wilden u niet opnieuw, ik zeg niet lastig vallen, maar alles heeft zijn tijd. Wel, die bussen hangen daar van morgen en van vanavond aan de uitgang. In het bijzonder om deze actie te ondersteunen, afgezien van deze actie, om de zending in staat te stellen haar wereldwijde taak te vervullen. Woensdagavond om 19:30 is een mannenvereniging. Daar waren er de vorige keer minder dan ons. Dat is niet zo best. Dus laten we nu aan met z'n allen zijn, dan gaat het goed. Hopelijk onder de leiding van de Heilige Geest. Donderdagavond om 19:00 is het de tweede adventszangavond. Medewerking van het christelijk mannenkoor Excelsior uit Hendrik Ido Ambacht. De meditatie wordt gehouden door de jeugdwerkleider de heer Roosendaal. Vanavond is er om 19:30 dienst, dat wist u al, maar het heeft weer in de allerlei kranten verkeerd gestaan. En om misverstand te voorkomen, het is niet om 17:00 dienst zoals abusievelijk in de kranten heeft gestaan, maar om 19:30. Gemeente, wij zingen Psalm 133.
Thank you.
Wij zitten met deze tekstgemeente in een grenssituatie. Want u hebt begrepen dat dit het laatste woord is van het oude verbond. Bestaande uit 39 Bijbelboeken, terwijl het nieuwe verbond er 27 heeft. En Malachi is de laatste bode, de laatste profeet die God zendt voor de komst van Christus. Dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus al vlak voor de deur sterft. Want tussen Malachi en de geboorte van de Heer Jezus zitten altijd nog zo'n 4 à 4,5 eeuw. Stel u voor dat God een volk berooft. 4,5 eeuw van het licht der profetie. Dat is toch de bijlichting vanuit het woord in de concrete situatie. En het is alsof Malachi het voelt, want hij zegt tot dat volk, denk aan de wet van Mozes, die hij gegeven heeft op de Horeb, en aan zijn inzettingen en rechten. Dat wil zeggen, de profetie maakt de Torah, de onderwijzing, de wijzing, zoals de Duitsers het zeggen, de lering, de vermaning, de geboden, de rechten, de instellingen van God niet overbodig, maar zetten er een dikke streep onder. Denk aan de wet van Mozes. In de tweede plaats vertelt Malachi dat voordat die grote en doorluchtige dag des Heren komt, waarover hij in de eerste versen sprak, Elia zou komen. Die grote en doorluchtige dag, gemeente, dat is de dag des Heren. En dat betekent voor Israël in haar volksvroomheid, dat dan de vijanden er eens flinks van langs zouden krijgen, en dat Israël zou worden verhoogd. Maar dat is niet helemaal het geval. Want in Israël zelf zijn maar al te veel mensen die het onrecht kweken. Die onrecht doen. De goddelozen, de van God vervreemden. Die kunnen zich wel gaan beroemen in de dag des Heren, maar die dag zal zijn een dag van verschrikking. Een dag brandend als een oven. Maar troostend staat daarnaast u, daarentegen die mijn naam vreest, u zal de zoon der gerechtigheid opgaan. Die dag des Heren trekt God samen in de ene werelddag. Tegelijkertijd laat hij hem ons onderscheidelijk zien. Die dag des Heren is bijvoorbeeld de dag der schepping. Jawel, de dag waarin wij vielen van God af. De dag waarin hij de hoogtepunten in het Oude Testament voor ons laat glinsteren. Maar vooral, de dag van de komst van Jezus Christus in het vlees. En ook de dag van zijn kruis. De dag van zijn opstanding. De dag van Pinksterfeest. En niet te vergeten de dag van zijn wederkomst. Dat kan soms, zoals met een garf gebeurt, in één keer worden saamgebonden. En nu wordt hier gesproken over de dag des Heren. Die zet in het bijzonder in waarin Jezus Christus het vlees aanneemt. En nu zegt Malachi dat God voor die tijd zal zenden Elia. Wij zeggen, wie is dat? U weet, dat is een bekend probleem uit de dagen van de Joden van de Heer Jezus. Dan zeggen zij, gij kunt de Messias niet zijn, want eerst moet Elia komen. Maar de Heer Jezus zegt dat Johannes de Doper Elia was. Zoals Gabriel reeds bij de geboorteaankondiging tot Maria zei, tot Elisabeth zeide, deze Johannes zal groot zijn. Hij zal voor de Heer Jezus uitgaan in de geest en de kracht van Elia. En hij zal de harten van de vaderen terugbrengen tot de kinderen. En de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Om de Here te bereiden een toegerust volk. Daarmee is dus aan de legende dat Elia uit zijn graf zou opstaan. Alvorens Jezus zou verschijnen, een dodelijke slag toegebracht. Hier wordt dus gezegd, gemeente, dat Johannes de Doper in veel overeen zou stemmen met Elia. We hebben overvloedig de gelegenheid gehad dat de laatste jaren te overdekken. Want als wij nu Elia, die wij zo telkens voor ons zagen, eens zetten naast Johannes de Doper, dan zeggen we wat een parallellen. Want ze duiken allebei op en verdwijnen soms weer onverwacht. Ze prediken allebei dat de vuurvonken eraf vliegen. Ze leven allebei sober in voedsel en in kleding. Het zijn allebei woestijnfiguren die dan niet zo op de cultuur en op de stad en wat al niet meer voorzien hebben. Ze zijn allebei onbevreesd. Elia tegenover Achab en Izebel en Johannes de Doper tegen Herodes en vooral Herodias. En wat het meeste zegt, gemeente, ze zijn allebei zo diep onder de indruk van de majesteit Gods. Zo onder het beslag van het gewicht van God, dat ze niet anders kunnen dan ze zijn en doen. En tenslotte, Elia gaat met vuur om, maar Johannes de Doper ook. Want hij zegt, die na mij komt, die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En u wordt dus van de nadere Elia, dat is Johannes de Doper, gezegd, hij zal de harten van de vaderen bekeren tot de kinderen en van de kinderen tot de vaderen. Dat wijst erop, gemeente, dat het niet goed zat in het volk Israël. In de dagen van Elia niet, dat zagen we reeds vroeger. In de dagen van Johannes de Doper niet en vandaag nog niet. Gemeente, de zonde heeft iets versplinterends. Je zou de zonde atomiserend kunnen noemen, daar zit atoombom in. Wat is een van de kenmerken van een atoombom? Dat alles splijt, versplinterd, verpulverd wordt. Daarmee is niet alles over de zonde gezegd, maar wel één aspect toegelicht. De zonde versplintert. De zonde verpulvert de verhoudingen in de huwelijken en de gezinnen. En daar weet Malachi een hartig woordje over te zeggen. Want in zijn dagen waren er vrouwen die naar het altaar gingen en daar zo bijzonder weenden dat het altaar nat werd van haar tranen. Waarom? Omdat ze daar uit moest die snikkende ontrouw van haar mannen. Meente, het huwelijk was in de devaluatie. We zouden tegenwoordig zeggen in de vernieling. En dat huwelijk is een instelling van God. Oude huwelijksformulier zegt dat het is de heilige huwelijke staat. Plechtig, maar het juist. Want een staat, daar kom je in. Dan loop je zomaar niet wat tegenaan te trappen en te schoppen. Nee, nee, daar word je officieel ingebracht. Tegenwoordig hoor je vaak, je maakt er maar wat van. Om maar andere uitdrukkingen te verzwijgen. waarin de christelijke gemeente dient vast te staan dat het huwelijk heilig is. Dat betekent tot God afgezonderd en dat het een staat is, een levensverbod. En nu is het duidelijk, gemeente, wanneer de huwelijken stuk zijn of stuk gaan, dat de kinderen daarvan de dupe zijn. Want wie zal een kinderleed peilen wanneer vader en moeder altijd op voet van koude, en ze noemen nu en dan uitslaande, zoals nu tussen India en Pakistan, een uitslaande oorlog staan. Wie zal dat peilen? Er zijn ook in onze gemeente vrouwen die bittere tranen schreien over de ontrouw van haar man. En omgekeerd, vrouwen die bittere tranen schreien, en omgekeerd, mannen die bittere tranen schreien over de ontrouw van hun vrouw. Gemeente, wanneer hier mannen zijn die innerlijk God loslaten, dan kun je nog wel in de kerk zitten met een braaf gezicht. Wanneer hier mannen zijn die God innerlijk hebben losgelaten, die nemen het met de waarheid, met de naaste ook niet meer zo nauw. Want het is een bekend gezegde, maar daarom te herhalen, dat wie het met God niet nauw neemt, die neemt het met zijn naaste, en dat is in de eerste plaats een vrouw of haar man ook niet zo precies. Het is verwoestend, gemeente, wanneer mannen vrouwen aanklagen, bij God wel te verstaan. En omgekeerd, daarbij kwam nog een andere zaak. Malachi's dagen waren er mensen wier kinderen geen Hebreeuws konden spreken. Komt dat, zegt u? Wel, die mannen waren met heidense vrouwen getrouwd. En als je nu bedenkt dat de Hebreeuwse taal niet alleen de omgangstaal was, maar vooral de Bijbeltaal was, dan begrijpt u ook dat die kinderen niet meer konden luisteren naar het Bijbelwoord. Ze konden het niet meer volgen. Ja, dan zeggen ze nog dat de Bijbel niet actueel is. Is dat niet de situatie ten voeten uit? Mannen die trouwen met vrouwen die zich aan God en zijn dienst niet gelegen laten liggen, en ook omgekeerd. En wat is het gevolg? De kinderen kennen de Bijbeltaal niet meer. Er zijn nog een heleboel mensen in de kerk die vinden dat er nodig wat aan gedaan moet worden. Dat zal waar zijn. Maar dan moeten we beginnen bij de bron. Dat is de bekering. Dat wij Gods instellingen naar Gods woord en gebod gebruiken. Gemeente, wanneer wij dat huwelijk niet langer zien als een geschenk, als een gave, als een eenheid, als een onverbreekbare verbintenis, als een schaduw van de verhouding van Christus en de gemeente, dan krijgt de antichrist volop zijn kans. Wanneer vader en moeder, die de pilaren in het gezin dienen te zijn, wankelen, waar zullen de kinderen blijven? Gemeente, met de liefde valt dan ook de eerbied weg. Eerbied voor het woord Gods en elkaar. Dan maken de kinderen zelf al uit wat goed en kwaad is. Er staat een deel soms achter vader en een deel soms achter moeder. En er is een oorlogsterrein. Gemeente, wat baten dan al onze mooie huizen? Wat baten dan die prachtige vloerbedekking en die mooie meubelen? Dan is het een verschrikkelijke woestijn waar de duivels in rondwip. Dan zegt een man tegen zijn vrouw, als die tot bekering komt, liever met jou in een hutje op de mokerhei. Hoewel dat nu ook niet bepaald meevalt. Dan zonder God in de wereld. En gemeente, zijn we daar niet mee bezig. Er zijn twee manieren om een volk uit te mergelen. Dat is in de eerste plaats wanneer het van de morgen tot de late avond laat draven en rennen en een slavenvolk van maakt. En die mensen mishandelt en allemaal ten dode opschrijft. Dat gebeurt. Maar er is ook een tweede manier. Dat is een volk zo te overladen met tijdelijke welvaart dat ze erin stikt. En dat gebeurt. Ik ga hier de krant niet behandelen. Dat is mijn taak niet. Maar ik lees hem. En u ook. Dan kunt u de toepassing zelf wel maken. De tweede plaats, gemeente, wijst dit op de spanning die er is tussen de jongere en de oudere generatie. Is er altijd geweest. Die was er in onze jeugd en die was er in de jeugd van onze grootvaders ook. Helemaal niets bijzonders. Een jongen van 16 jaar die meent dat zijn vader het lang allemaal niet weet om te zeggen dat hij een nul is. Ik zeg niet dat het een normaal verschijnsel is, maar wie weet het niet. Dat een jongen van 15, 16 jaar vaak, niet altijd, het veel beter weet dan al de mensen met al hun levenservaringen bijeen. Lach er maar eens een keer op. Je kunt er wel eens moeilijk mee hebben. Gemeente, wij leven wel in een verscherpte situatie. Na de Tweede Wereldoorlog is er een jongere generatie opgestaan die met een schuin oog kijkt naar die oudere generatie en zegt dat zij maar zullen, want ze hebben er niet zoveel van terechtgebracht. Ze staan niet in de werkelijkheid. Ze zijn voor een deel huichelachtig, om niet te zeggen allemaal. Ze leven in verstarde tradities. En omgekeerd horen we over de jeugd de geluiden. Ze doen maar, ze lopen maar, ze gaan maar. En of iets één keer zegt of 100 keer zegt, dat ze trekken zich er toch niets van aan. Ze hebben geen eerbied voor God en mensen meer, voor elkaar niet meer, enzovoort. Gemeente, in de derde plaats kunnen we deze tekst toepassen op de vereering van de vaderen. Want Abraham stond onder Israël hoog genoteerd. Ze waren kinderen van Abraham. En dat wist God ook. Dat wist de Heer Jezus later ook en Johannes de Doper ook. Maar die heeft tegen het nageslacht gezegd, als jullie geen vruchten der bekering voortbrengt, dan hoeven jullie mij helemaal niet te komen vertellen dat Abraham jullie vader is, want die man zou, ja, mag ik het een keer zeggen, zich in zijn graf omdraaien als hij zo zijn verbasterd nageslacht zag. Gemeente, nu stammen wij niet van Abraham natuurlijkerwijs af, misschien met een uitzondering, maar we hebben ook zo onze vaderen, vader Calvijn en Luther en Kolbrugge en Da Costa en Brakel en noem ze maar op. Nou, u kunt van een slechtere afkomst zijn. Maar stel dat ik nu met al die vaderen onder mijn arm zou lopen. Nou, dan moet ik lange armen hebben. En mijn hart, zou niet met hem zijn in Christus. dan zouden ze mijn gemeente verwensen. Ze zouden zich van mij afkeren. Dat is nu de oplossing in dit drievoudig conflict van huwelijken, ouders en kinderen, generaties die helemaal verbasterd zijn. Dat staat in uw tekst. Hij zal de harten der vaderen bekeren tot de kinderen. En de harten der kinderen bekeren tot de ouders, tot de vader. Bekering, wat is dat? Dat is een totale verandering van je bestaan. Tegenwoordig hoor je vaak het woord mentaliteitsverandering. De mensen moeten op een ander spoor gezet worden in hun denken. Maar God grijpt veel dieper. God grijpt naar de gezindheid, naar dat diepe, onkenbare hart voor onszelf en anderen. En hij zegt, er is geen repareren aan, dat hart moet anders worden. Meent je, dat wil zeggen dat God de bekering vraagt. Al die spanningen waar die ook maar zijn in de huwelijken en de gezinnen en tussen de generaties, dat God bekering vraagt. Algehele verandering van de wens. Want de tweede Elia, Johannes de Doper, had maar een korte prediking en dat was altijd, bekeert u en gelooft het evangelie. En de Heer Jezus is precies in hetzelfde spoor gaan staan, heeft gezegd, bekeert u en gelooft het evangelie. Gemeente, de Heer Jezus zelf begon bij een mens persoon. Wij denken tegenwoordig wereldwijd alsof de Heer Jezus dat niet wist. Maar de Heer Jezus begon een mens persoonlijk in zijn hart te grijpen. Net zoals vanmorgen hij doet. En hij kijkt dwars door iemand heen. En zegt, bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Dat wil zeggen, er is maar één weg om het oordeel Gods te ontgaan. Dat is de weg van de bekering. Dat is de eis van het verbond. Waarvan we vanmorgen het zegel weer hebben zien hangen, niet alleen aan de preekstoel, maar op de voorhoofdjes van die kinderen. Vanuit dat verbond waarin God zegt, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid, zegt God, bekeert u. Ja, wat vindt de mens bij zichzelf? Grote vijandschap, egoïsme, zichzelf willen handhaven. Met vrome woorden aan deze greep ontkomen. Of met lichtvaardige woorden eroverheen springen. Maar God legt in datzelfde verbond waarin zijn eis voorop gaat, de belofte van de bekering. Dat is even wat. Anders hadden die ouders vanmorgen beter hier niet kunnen komen. Dat God in datzelfde genadeverbond legt de belofte van de bekering en de genade van de Heilige Geest, de hartsvernieuwing. En God zegt beukend veel in de Bijbel, bekeert u! En dan hoort u een mens klagen, o God, bekeer. En ik kan nog niet eens zonder de baas. Om te breken met mijn zonde, met mijn egoïsme, met mijn liefdeloosheid, met mijn harteloosheid. Alleen door bekering gaan wij in dat genadeverbond Christus, dat ingaat. gaan in Christus. Dat we niet aan onze eigen vingers blijven hangen. Maar dat wij ingaan in deze zaligmaking. En terwijl Johannes de Doper en de Heer Jezus staan te preken, rijpt er een oogst voor de schuur en voor het vuur. Leente, ik kijk niet dwars door u heen, maar God wel. En hij zegt, vriend, wil jij met alle geweld verloren gaan? Als jij zo doorgaat, ga je naar de hel. Dat is een ontzettend woord. Dat is een woord om bij stilgezet te worden. Want de zonde is maar niet zo'n ergens zo'n beschouwend stukje in de lucht van zo'n mens, zus en een mens, dat, nee. De zonde is gezindheid, diepe gelaagdheid in het hart. En tegelijkertijd actuaat, bezigheid, vernietiging, dat hart gemeen. Dat stelt God vanmorgen aan de orde. God wil uw hart. Hij begint niet in de eerste plaats te vragen, is je vrouw wel goed genoeg voor je geweest? En hij begint niet te vragen aan de mannen, zijn die mannen wel altijd precies correct geweest tegenover hun vrouwen, ook dat. Maar hij zegt, mijn zoon, groter of kleiner, geef mij dat hart. En wat een wonder gemeente als we een ander hart krijgen. Een andere gedachte. Een andere gezindheid. Andere inzicht. Dat we met smart gaan opmerken dat we zoekers waren van onszelf. Want we lopen allemaal met een vlek op ons oog. En soms wel met meer dan één. Ook Gods kinderen. Daarom is ontdekking zo nodig. Aan die harteloosheid en die liefdeloosheid. In de huwelijken en in de gezinnen. Nu heeft Elia en Johannes de Doper de grote taak om de harten van die ouders terug te brengen tot de kinderen. En omgekeerd omdat ze beide onder de Here hebben te buigen. En dan valt er de vraag. Waarom lukt het maar zelden wanneer in huwelijken voortdurende spanningen zijn? En men met geweld bij elkaar vandaan wil. Waarom lukt dat maar zelden? Daar kunt u zelf wel het antwoord op geven. Omdat je zo weinig mensen tegenkomt die het verkeerd gedaan hebben. Dan kunt u hoeven nog niet eens naar een ander te lopen. Begin maar bij jezelf. Want de zonde is een stuk rechthaberij. Gelijk willen hebben. Maar de verbrijzeling van het hart zegt, ik ben de grootste der zondaren. En die schuld van die ander, dat knapt God wel op. Maar ik ben de grootste der zondaren. Gemeente, verstaan we dat? En dan valt er met ons te praten. Het valt mij altijd op dat mensen die ontdekt zijn aan hun zonden, niet theoretisch, in de beschouwing, maar zakelijk, in een verbrijzeld hart, dat die zo mild kunnen zijn over een ander en zo streng tegenover zichzelf. Zichzelf veroordelen. Dan valt er in de gezinnen te praten, tussen vader en moeder, tussen ouders en kinderen. Want dan wordt er met ernst gebeden. Dat merken de kinderen. Of vader zomaar eventjes wat opzegt. Of dat hij op zijn tijd met al de schommelingen waaraan die man ook onderworpen is, zijn hele hart voor God blootlegt. Desnoods waar zijn kinderen bij zijn aan het af. Dat merken de kinderen. Of we zeggen nou... Nou, we hebben niet zoveel tijd. Even een kort psalmpje. Ja, ja. Maar we hebben wel uren de tijd om andere dingen te doen. Dat merken de kinderen. Of het op ons hart weegt. Of het van wezenlijk gewicht is op onze ziel. Of de kinderen ons ter harte gaan, niet alleen dat ze slagen in dit leven, maar dat ze ingaan in het koninkrijk Gods. Dat merken de kinderen. De zondag een feestdag is voor vader en moeder omdat ze naar de kerk kunnen. Of een vervelingsdag. Gemeente, daar is de heling door God. Want we worden bij God teruggebracht. Dan komen we bij elkaar. Misschien wel met heel wat littekenen erbij. Salomo had gouden schilden, dat weet u wel. Maar die werden gestolen door een koning, Sisak. En zijn zoon, die moest koperen schilden maken. Kan best zijn dat u zegt, nou ja, bij mij is het een koperen schild. Het goud is weg, dat kan. Maar we leven hier niet in het paradijs gemeen. Dat is de vloek van de moderne gedachte. Dat wij van deze wereld een paradijs willen maken, terwijl we het achter ons hebben en het als een wonder voor ons hebben, wanneer God dat bewerkstelt. God heelt. Hij, dan horen wij niet meer van die kinderen zus en die ouders zo, om u andere uitdrukkingen maar te besparen. Dan worden de kinderen ook ootmoedig. Nederig. Gezeggelijk. Je haalt ze er zo uit, de gezinnen, waar de kinderen zonder slaafsheid toch in grote openheid en soms in vriendelijkheid ontzag hebben voor vader en moeder. Waar halen ze dat vandaan? Omdat die vader en moeder zulke mannetjesputters zijn of nee? Ze kunnen soms begaafd zijn. Maar omdat er iets van God in die vader en moeder steekt, dat geeft ontzag. Meent u, dan gaan ook jongens en meisjes door de knieën. En zijn ze niet zogenaamd kritische jongeren, dat mogen ze wat mij betreft zijn, als ze de meeste kritiek maar op zichzelf hebben. Maar dan hebben wij niet de gedachte dat wij alles beter weten. En verder, gemeente, brengt God dan ons hart niet alleen als man en vrouw bij elkaar en als ouders en kinderen, maar ook tot het vrome voorgeslacht. Vandaag gewoonten om tegen de voorgeslachten aan te schoppen. En ik zal ze niet prijzen wanneer ze niet te prijzen zijn. Maar de lichtvaardige wijze waarop gesproken wordt over vorige generaties, in wie schaduw wij soms niet eens kunnen staan. Dat geeft te denken. Terug te brengen. Dat wil zeggen te verenigen voor zover er in die voorgeslachten vrezen Gods was. Gemeente, wat zouden wij dan graag geleefd hebben in de tijd van Augustinus? Heb je er nooit eens aan gedacht om eens onder een preek van hem te zitten in Hipporegius, daar in Noord-Afrika? U nooit eens aan gedacht wat het zou zijn om onder Calvijn te leven, onder zijn prediking en Luther, Kolbrugge en velen uit de nadere reformatie die geschitterd hebben in hun eenvoud en godsvrucht. Maar zitten er hier ook niet die zeggen, oh, ik wou dat mijn vader en moeder nog leeft. Ja, dat willen we allemaal wel. Maar een speciale reden, ik ben heel anders geworden. God heeft mij veranderd. Wat heeft mijn vader me vermaakt? En mijn moeder ook. Wat zou ik dolgraag nog eens met ze praten? Ben ze tegengekomen in het pastoraat, die met hete tranen beschrijden de ongehoorzaamheid aan de ouders. Die zo dol en zo dol graag nog eens, in het bijzonder als een ander leven leerde kennen. De Heer Jezus leerde kennen uit hun nood. Ze zeiden, dat kende mijn vader ook, of dat kende mijn moeder ook. Gemeente, dan komen we weer bij elkaar. Dan worden we teruggebracht. Want daarin is vereniging. De genade verbindt, de zonde verdeelt. Want dan zijn we één in de soevereine genade Gods. Eén in de belijdenis dat we nooit naar God zouden hebben gevraagd, als hij niet eerst naar ons had gevraagd. Eén in de belijdenis dat onze schuld zo groot is. Onze hele grote schuld. En één in de keus, wat mij betreft, ik en mijn huis, zegt Jozua, wij zullen den Here dienen. Eén in het geloof in Christus. Eén in de waardering van de waarde van Christus dat hij gewicht krijgt. Eén in de erkenning van de trekkracht door het bloed van Christus. Er gaat zo'n geur vanuit ook vanmorgen. Het kan allemaal nieuw bij u worden, van God uit. Je hoeft nooit te denken, het is voor mij hopeloos. Van God uit en van zijn geest uit maakt hij alles nieuw. Werpt hij de demonen uit. Eén ook in de belijdenis van de liefde van de Vader. En van de Zoon en van de Heilige Geest. Ja, in God drieënig en dat verenigt. Dat geeft zo'n brand, gemeente. Ook al zou er voorlopig uiterlijk beslag zijn. Zo'n brand. Zodat geestelijk mocht kennen. En dat, gemeente, is de genezing. Ook voor onze tijd. Ik zou niet graag een slag durven slaan naar het aantal verenigingen in Nederland. Ik durf zelfs geen getal te noemen, maar het zijn er verschrikkelijk veel. En natuurlijk zijn er allerlei goede verenigingen, dat weten we ook wel in de gemeente. Maar ik heb u meer gezegd en ik wil het u vanmorgen met nog een keer met nadruk zeggen. God heeft maar twee verenigingen opgericht. Dat is de gemeente en dat is het gezin. En de rest hebben wij gedaan. Dat wil niet zeggen dat ze verkeerd zijn allemaal, maar u moet het niet van die verenigingen verwachten. U hebt maar twee pijlers in het oog te houden, dat is het gezin en dat is de gemeente. Zo wil God werken. En al wat daaraan behulpzaam kan zijn, aan verenigingen ook in de gemeente, gemeente de zegen en de voorbeeld. Over dat wij er alles voor over hebben. Elia had er alles voor over. Johannes de Doper had op een bepaald moment er alles voor over om tegen Herodes te zeggen, en je mag de vrouw van je zuster niet hebben. Kostte zijn hoofd. Gemeente, dat geeft dus strijd. Gaat niet vanzelf. Want juist die twee bloeiende oases, de gezinnen en de gemeente, daar sluipt de duivel elke dag om en dwars doorheen. En hij heeft zo'n verschrikkelijke hekel aan de vrede Gods in het hart, in het gezin. Dat zijn stoorzenders iedere keer losbarst. Daar heb je op te rekenen. U bent hier nog niet in het land der rust. Gemeente, dat betekent dat er strijd is. Niet om menselijke leringen, zoals de fariseeën en schriftgeleerden deden, want dat gebeurt ook wel eens, maar om Gods inzettingen. Daarom gaat God met zijn vinger omhoog en zegt, opdat ik niet kom en de aarde met de band slaat. De aarde is hier het land, Israël. Je mag het ook wijder uitbreiden. Nu ga ik met u niet meer na al wat Israël daarin heeft ondervonden. Die band. Als God een cirkel om een mens trekt, dan kan dat betekenen afzondering tot de dienst van God, maar kan ook betekenen vernietiging. En wat heeft God zijn volk zonder het ooit definitief te verlaten geslagen? En wat heeft God onze kerk zonder haar tot op dit ogenblik te verlaten ontzettend geslagen? Wat zijn we gekortwiet? En waar zijn we nu mee bezig? Met centrale zaken? Of omtrekzaken? Gemeente, Johannes de Doper en Elia wilden het hele volk proberen onder God te brengen. Dat mag hij ook. Dan mogen hier jongens en meisjes zijn met zo'n brandende liefde voor God en zijn dienst, dat ze zeggen, ik wou dat heel zeker meer bekeerd werd. Dat mag. Mag je vragen doen. Want juist als het evangelie gepredikt wordt, dan komt pas de weerstand. Waarvan Jezus zegt, die de grote heler en genezer is, dat hebben we gezien, dat hij niet gekomen is om de vrede op de aarde te brengen. Maar dat het in de gezinnen zal zijn 2-3 en 3-2. Dat wil zeggen, de genade verenigt. Men roept ook tegenstand op. Dan moeten we ons niet vreemd aanhouden. Wat is het groot gemeente als we al onze kinderen aan de Here mogen kwijtraken. Want de Here, want niet één kan de Here missen. En God is een wonderlijk God die het wonderbare kan doen. Want dat wil niet zeggen dat als er 5 in een gezin zijn, er 3 voor of tegen de Heer Jezus zijn. Maar wel dat er splitsingen komen. Ook in de familie. Ook in de geslacht. Tegenstellen. Soms een uitslaaiende vijandschap die een hele tijd verborgen gezeten heeft. Dat ge u verbaast. Maar dat hoort er allemaal bij. Maar God gaat door. In de kracht van Elia, in de kracht van Johannes de Doper, in de kracht van de prediking. En nou jongens en meisjes, kort en goed, morgenavond op de catechisatie gaan we erover door, dat weten jullie. Niemand kan 2 heren dienen. Want je zult of de een lief hebben of de ander haat. Wat is het een voorrecht wanneer we dat hart in onze jeugd al aan de Here kwijtraken. Maar dat geldt niet alleen van de jongeren, dat geldt ook van de ouderen. En wat is er bederfwerender dan de prediking? Want indien het zout smakeloos is geworden, waarmee zou het eten gezouten worden? Amen. Wij zingen uit Psalm 90, het 9e vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. Psalm 90, vers 9. Laat ons bidden. Heere, uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Wij zijn de duisternis zelf. Het licht heeft in de duisternis geschenen, ook dit adventslicht. En de duisternis heeft het niet begrepen en niet gegrepen. En nochtans zijt gij gekomen. En zoveel u aangenomen hebben, hebt gij macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. Wat een onderscheiding. We komen u bidden dat uw woord vanmorgen als een zwaard door de harten, door de huwelijken, door de gezinnen is heen gegaan. En dat het ons eigen hart het meest gesneden heeft. En wij als arme zondaren onze knieën buigen en zeggen: Heere, wat ben ik nu voor een vader en voor een moeder, voor een man, voor een vrouw? En wat ben ik nu voor een jongen, voor een meisje, voor een man, voor een vrouw die alleen staat? Opdat wij ons omstrijd in de verborgenheid van de binnenkamer voor u verootmoedigen. Onze zonden beleiden, die gij ontdekt, aanwijst. En er ons van bekeren. Die bekering van hart en leven tot u en tot de naaste. In het huwelijk, in de gezinnen, ook in de geslachten. We komen u hartelijk bidden om een zegen over dit woord voor de ouderen, bijzonder ook voor de jongeren. En laat uw genade ons met haar troost verrijken. En verlos ons van de boze. In Christus naam, amen. Wij zingen uit Psalm 102, vers 16. Uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Psalm 102, vers 16.
Verstand uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.